In Richter hoofdstuk 3 zijn wij inmiddels terecht bij vers 12. Bij de geschiedenis van Ehud. Nou ja, geschiedenis. Het is altijd maar gewoonlijk althans. Niet altijd, maar gewoonlijk is het maar één anekdote, één gebeurtenis die beschreven wordt. Die wordt afgesloten met... En toen was het 80 jaren stil, zoiets. Dus het is af en toe maar iets dat gemeld wordt, eens in de twee generaties of zo in dit geval. Misschien drie. Maar daar staat in vers 11 nog dat het land 40 jaren stil was na het optreden van Otniel. U weet wel, de broeder van Caleb enzovoorts. En dan staat er maar de kinderen Israëls voeren voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Dat is de vaste uitdrukking. Ik weet niet hoe vaak die voorkomt. Ik geloof niet dat ik hem ooit geteld heb. Maar het is gebruikelijk, ja. De kinderen Israëls voeren voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Toen sterkte de Heere Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël. Omdat zij deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij vergaderde tot zich de kinderen. Het zijn altijd zonen, hè, maar dat weet u langzamerhand. Hè. Dat ga ik niet elke keer weer zeggen, hoop ik. Maar, hij vergaderde tot zich de zonen Ammons, van Ammon dus. En die van Amalek, die heette dan de Amalekieten. En hij toog heen en sloeg Israël en zij namen de palmstad in bezit. De palmstad, dat weet u waarschijnlijk, dat is Jericho. Het wordt een paar keer zo aangeduid, de palmstad. Om die reden onderhouden ze de palmen nog steeds in de omgeving van Jericho, zodat je kunt zien, oh, dat is de palmstad. Ja. En de kinderen Israëls dienden Eglon, koning der Moabieten, 18 jaren. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere en de Heere verwekte hun en verlosser, Ehud, de zoon van Gera, een zoon van Jemini, een man die links was. En de kinderen Israël zonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, de koning der Moabieten. En Ehud maakte zich een zwaard dat twee scherpten had, waars lengte een el was. En hij gordde dat onder zijn klederen aan zijn rechterheup. En hij bracht aan Eglon, de koning der Moabieten, dat geschenk. Eglon nu was een zeer vet man. En het geschiedde als hij geëindigd had het geschenk te leveren. Zo geleidde hij het volk die het geschenk gedragen hadden. Maar hij zelf keerde wederom van de gesneden beelden die bij Gilgal waren. En zeide, ik heb een heimelijke zaak aan u, o koning. Terwijl ik zeide, zwijg. En allen die om hem stonden gingen van hem uit. En Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele opperzaal die hij voor zich alleen had. Zo zeide Ehud, ik heb een woord Gods aan u. Toen stond hij op van de stoel. Ehud dan reikte zijn linkerhand uit en nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik, dat ook het hecht achter het lemmer inging en het vet om het lemmer toesloot, want hij trok het zwaard niet uit zijn buik. En de drek uitging. Ik moet even ademhalen nu. Toen ging Ehud naar de voorzaal en sloot de deuren der opperzaal voor zich toe en deed ze in het slot. Als hij uitgegaan was, zo kwamen zijn knechten en zagen toe en ziet, de deuren der opperzaal waren in het slot gedaan. Zo zeiden ze, zeker, hij bedekt zijn voeten in de verkoelkamer. Daar moet ik ook altijd even bij grijnzen. Maar toen man. Als zij nu tot schamens toe gebeid hadden, ziet, zo opende hij de deuren der opperzaal niet. Toen namen zij de sleutel en deden open en ziet, hun liedere heer lag ter aarde, dood. En Ehud ontkwam, terwijl zij vertoefden, want hij ging voorbij de gesneden beelden en ontkwam naar Seherat. En het geschiedde als hij aankwam, zo blies hij met de bazuin op het gebergte van Ephraim. En de kinderen Israël stogen met hem af van het gebergte en hij zelf voor hun aangezicht heen. En hij zei tot hen, volg mij na, want de Heer heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw lieder hand gegeven. En zij togen af hem na en namen de veer van de Jordaan in naar Moab en lieten niemand overgaan. En zij sloegen de Moabieten te dier tijd omtrent 10.000 man, allen vette en allen strijdbare mannen, dat er niet één man ontkwam. Alzo werd Moab te 10 dagen onder Israëls hand ten onder gebracht en het land was stil 80 jaren. Zo verstrijkt de tijd, denk ik dan maar weer, want er komt maar zo weer 80 jaren bij. Het is een, terwijl ik het lees, zie ik het toch een beetje voor me. Ik ben niet echt van de beelden, moet ik u zeggen. Ik ben niet van de beeldende kunst, ik ben van wat anders. Maar toch, ik kan me, dit vind ik een betrekkelijk eenvoudig scenario voor een film. Van, die heette die jongens ook. Dan moet ik zijn naam van zijn acteur noemen, maar dan weet ik het niet meer. Maar in gedachten zie ik ze dan in kost oude klederen, weet je wel, met knotsen en berenvellen en of wat het maar was ook alweer enzovoort. Goh, weten die mannen toch, maar doe maar. Maar in gedachten zie ik dat zo voor me. Nou ja, toen. Hè? Hoe heet die man die de kruisiging ook speelde enzovoort. En de Schotse legeraanvoerder.
Mel Gibson.
Ja, de mooie film van Mel Gibson, toch? Denk je niet? En dan zo, ze moeten toch ergens zo'n vette man kunnen vinden. Hoewel, als ze het allemaal willen filmen, dan hebben ze 10.000 vette mannen nodig die dan ook nog strijdbaar zijn. Dat schijnt dus wel te kunnen. Hetgeen voor sommigen wellicht toch een bemoedigende gedachte is. Maar die maar tezijde. Maar ik zie het wel zo'n beetje zo voor me, zo dat hele gedoe. Waarom staat het in de Bijbel? Ja, als het weggelaten wordt, mis je niks, hè. Dat is met al die episoden zo uit het boek Richteren. Je kan het weglaten, want voor de geschiedenis, de loop van de geschiedenis, maakt het helemaal niks uit. En toch staat het in de Bijbel. En u weet waarom, hè? Vanwege de profetische betekenis van het een en ander. Of dat altijd even duidelijk is, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Maar er zijn, als je nou vraagt hoe werkt zoiets, hoe bestudeer je zoiets, dan zeg ik, nou, er zijn altijd wel dingen waar je zegt, dat ken ik. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar er zijn enige dingen, die kennen wij. Een tweesnijdend zwaard, een zwaard dat twee scherpten heeft, dat begrip kennen wij. De begrip opperzaal vind ik persoonlijk nog meer opvallend, want het wordt dan toch 1, 2, 3, 4 keer gezegd. 4 keer. Misschien heb ik misgeteld, maar minstens 4 keer dan, dat er een opperzaal genoemd wordt. Dat komt ook zo vaak niet voor in de Bijbel. Dus ja, het zijn aanknopingspunten in elk geval. Jericho is wat vrijblijvender, maar toen maar. Kijk, hoe dat zit met die symboliek eigenlijk, maar dat is misschien een conclusie achteraf. Maar op mijn leeftijd mag dat, denk ik. De conclusie achteraf is dat al die beelden altijd betrekking hebben op tegenwoordige omstandigheden. De tegenwoordige fase, om zo te zeggen, in het plan Gods. Ik probeer niet te zeggen dat het gaat meteen over de roeping van de gemeente als zodanig. Want dat bedoel ik ook niet te zeggen. Ik bedoel alleen te zeggen dat het betrekking heeft op onze tegenwoordige tijd. Waarin de Messias weliswaar gekomen is, maar zich toch gedekt houdt. Zich verbergt, om zo te zeggen. En de vraag is, hoe gaat het dan verder? En wat gebeurt er dan allemaal? Nou, daar gaat het feitelijk over. En ik weet niet of u het gezien hebt, maar er stond onderweg ergens iets. Ik heb een heimelijke zaak aan u in vers 19. Kijk, dat doet ook enige belletjes branden, zeg ik altijd, en lampjes rinkelen. Want ja, zo makkelijk is het nou ook weer niet allemaal. Maar toch, het zijn dingen die wij meteen zouden moeten begrijpen. En wat daar heimelijk heet, dat is wel degelijk het vaste woord, ook in het Hebreeuws bedoel ik, ter aanduiding van wat wij via het Nieuwe Testament de verborgenheid noemen. Het is satar. Nou ja, in de vorm van een bijwoord in dit geval. Maar toen maar. Bijwoord, zei ik dat goed? Nee, een bijvoeglijk naamwoord. Matoma. Dat doet er ook weinig. In het Hebreeuws maakt het allemaal niks uit. Hè? Het is gewoon een en hetzelfde woord. En daar gaat het maar om. Maar ik probeer me toch maar even gewoon een draad op te nemen aan het begin. Naar deze eenvoudige inleidende woorden. Daar staat Israël, de kinderen Israëls, de zonen van Israël voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Er staat er zelfs twee keer, het vers begint ermee, het eindigt ermee. Dat is een bekende literaire vorm. Het begint zoals het eindigt, enzovoort. Het is gewoon een cirkel. De kinderen Israëls voeren voort kwaad te doen in de ogen des Heren. En de tussenzin, de essentie van het vers is: en toen sterkte de Heere Eglon, dat u niet denkt dat het de kracht van Eglon zelf was, of dat hij zelf zo'n jongen was die enzovoort. Dat is wat de Heer deed. Hetzelfde lezen wij, of iets dergelijks althans lezen wij, over iemand als notabene als Nebukadnezar, die dan toch wel zijn stempel gedrukt heeft op de wereldgeschiedenis. Maar de Bijbel leert gewoon dat God die man aangegord heeft en om te gebruiken als zijn personeel voor zijn doel. Tegenwoordig is dan ook. Maar goed, het heeft hier niks mee te maken. Maar het leuke vind ik dan dat het eerste jaar van Nebukadnezar in de Bijbel een jaar vroeger is dan het eerste jaar van Nebukadnezar in Babel. Dat komt omdat hij al voordat hij koning werd in Babel, veroverde hij Jeruzalem. Toen was je nog de legeraanvoerder, om zo te zeggen, en nog niet koning van Babel. Vandaar dat je discrepantie krijgt in de telling. Maar in de Bijbel wordt hij gerekend naar Gods maatstaven, het eerste jaar van Nebukadnezar, enzovoorts. Maar toen maar, dat heeft hier niks mee te maken natuurlijk. Maar de Heere sterkte Eglon, de koning der Moabieten. En Eglon, als koning der Moabieten, heeft kennelijk ook invloed op de Ammonieten. Want er staat in het volgende vers. Daar staat: hij vergaderde tot zich de zonen Ammons. Maar Moab en Ammon, dat zijn broedervolken, omdat ze beide direct afstammen van Lot. Dat is de geschiedenis van de val van Sodom. De vlucht van Lot uit Sodom. En hij bleef alleen over met zijn beide dochters. En hoe dat nou precies kan, weet ik nu nog niet. Maar ze hebben het in ieder geval geregeld. Er werden dus twee zonen geboren. Alsnog uit Lot. En dat waren Moab en Ammon. Dat zijn dus afstammelingen van, ik moet even nadenken dat ik het niet in één keer goed, dat ik het in één keer goed zeg. Het zijn nakomelingen van Haran, zijn de oudere broer van Abraham, die wij in de Bijbel overigens niet in levende lijven tegenkomen. Hij wordt alleen genoemd. U weet, dat is Genesis 12, hè? Terach had drie zonen. Haran, Nahor en Abraham. En Haran was de eerste die overleed. En toen de rest van de familie, dus Nahor en Abraham en vader Terach trouwens ook nog, toen zij vertrokken uit Ur der Galdeën, was het zonder Haran, maar onderweg stichtten ze wel één stad. Nou ja, een nederzetting in Paddan Aram, in Syrië. En die noemden zij Haran. En daar woonden zij een tijdje enzovoort. Waaruit je trouwens meteen ook moet concluderen dat het maar niet ging om een paar personen. Nou ja, het ging om een paar personen, maar die hadden toch een aanhang. Anders kan je ook niet een stad stichten. En een paar jaar verder, want lang kan het niet geweest zijn, een paar jaar verder nog weer verder trekken ook. Met achterlating van een bevolkte stad dus, hè. Die heb je toch, hè. Want Nahor bleef achter enzovoorts. En daar weer afstammelingen van enzovoorts. Maar Lot was een zoon van die oudste broer van Abraham. Waarschijnlijk was hij zelfs ook ouder dan Abraham. En zou in menselijke wijze het eerstgeboorterecht gehad hebben boven Abraham. En vandaar dat Lot ook het eerste mocht kiezen enzovoorts. Nou ja, goed. Uit Lot komt dan voort de Moabieten en de Ammonieten, die hier beide vergaderd worden onder Eglon, de koning der Moabieten. En er komt er nog een volk bij, dat is in vers 13, en de Amalekieten. En daar heb je er nog een, dat is ook familie, van een generatie, nou 2, 3 generaties later. Want Amalek was een kleinzoon van Esau. Ik kan nooit onthouden hoe dat zat. Amalek is een kleinzoon van Esau. Ik ben even aan het zoeken. Want Esau is een zoon van Elifaz. En dat was de oudste zoon van... Nee. Dat was de zoon van Esau. Ik geloof dat het de jongste zoon was trouwens. Nou ja, dat doet er ook niet toe. Maar je kunt dat gewoon vinden... In de diverse plaatsen waar die afstammingen gegeven worden. Maar je hebt Esau, Elifaz, Amalek. Dat betekent dat Amalek langs een andere route en een generatie later, of 2, dat doet er nou niet toe, ook beschouwd kan worden als degene met eerstgeboorterecht van nature. Want als de Heer zelf Esau en Jacob niet had omgewisseld, dan zou Esau het eerstgeboorterecht gehad hebben en dat zou vererfd zijn geworden naar Amalek. En dit is niet een hypothese, mijnerzijds, maar het staat gewoon in de Bijbel. Nou ja, wel in de woorden van iemand die beschouwd wordt als een valse profeet, maar dat schijnt te betekenen dat die profeet... Als die kwaad werd, dan begon hij te bijten of zo. Een valse profeet. Want zijn profetieën worden niet in twijfel getrokken. Hè? Dat weet u toch, hè? Over wie heb ik het nou? Hè? Over Biliam, ja. Oh, in Numeri. In Numeri 24, namelijk... Daar lezen wij eerst de bekende profetie, want het is zo weer kerstfeest. Dat is die van, ik zie een ster, hij staat nog ver, maar dat is de berijmde versie, dat weet u waarschijnlijk. Maar het is vers 17... van nummer 24. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. En die zal de palen der Moabieten verslaan en zal de kinderen van Seth verstoren. En dan volgt een profetie over Edom. En dan een over, dan in vers 20, een over toen hij de Amalekieten zag. Ja, vers 19, vers 18 spreekt over Edom. In Edom zal een erfelijke bezitting zijn, en Seir, dat is Edom, zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn, doch Israël zal kracht doen. En er zal uit Jacob heersen en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. En toen hij, dat was over Edom en dan over een kleinzoon van Edom, Esau, Seir, hoe je hem maar noemt. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Amalek is de eersteling, der heidenen. Dat staat hier dus gewoon. Er staat weliswaar niet Bechur, maar Reshit. Maar ja, dat zijn volstrekte synoniemen. Eerste. Dat is de eersteling der heidenen. Dus tenzij anders vermeld, wordt Amalek geacht aan de spits der volkeren te staan of zo in de goddelijke rangorde, de goddelijke hiërarchie. Maar ja, God heeft dat veranderd. Maar van nature, als je tenminste niet verder terugkijkt, maar van nature zou hij dat geweest moeten zijn dan. Hè? Toen hij de Amalekieten zag, zei hij, Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. Dus dat duurt nog even. Volgens Bileam. Maar we hebben ook met betrekking tot Amalek Deuteronomium 25. Dat zijn min of meer de afscheidswoorden van Mozes, Deuteronomium. Officieel is het... Zijn het de laatste woorden van Mozes? Heeft hij dan niet wat veel gezegd? Ja, hij heeft wat veel gezegd, maar het zijn officieel zijn laatste woorden, ja. En die zegt in vers 17 van Deuteronomium 25... Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Dat was in Exodus 17. Toen Israël uit Egypte uittoog en daar staat er laconiek en toen kwam Amalek... Alsof het vanzelfsprekend was, maar toen kwam Amalek. Gedenk wat Amalek gedaan heeft. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staat al de zwakken achter u als gij moede en mat waart en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom. In het land dat u de Heer uw God ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet, staat erbij. Als u mij vraagt, moet het nog gebeuren? Want wij volgen de geschiedenis van Amalek, althans zijn naam, in het Oude Testament, maar feitelijk... Hoewel we op een gegeven moment er niks meer van horen van Amalek, moet ik u toch zeggen dat blijkbaar deze profetie toch nog nooit vervuld is. Want Israël heeft nog nooit rust gegeven, nog steeds geen rust gekregen van zijn vijanden rondom. En de Heer heeft het hen nog steeds niet ten erve definitief gegeven. En dat mogen blijken uit de eerste hoofdstukken van het boek Richteren die we inmiddels gelezen hebben. Dat is nog nooit geweest. Met andere woorden, het moet nog gebeuren. En dat is ook wat uitdrukkelijk gezegd wordt in Exodus 17. Want die lees ik dan ook maar even. Want aan het eind van de dag staat er in Exodus 17 vers 14... Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Ooit. En dan vers 16, en hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Er is geen reden om aan te nemen dat dat al beëindigd is. Toch? En dat betekent dat dit vervuld zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En ik persoonlijk denk dat die hoorn naar Daniel... dat die inderdaad afstamt van... zegt niet veel op wat ik nu zeg. Want dat klopt al gauw namelijk. Maar toen maar. Maar afstand van Amalek. Ezo, Amalek, Agag... Kan niet schelen welke Agag, die hebben rugnummers, hè, dat weet u, Agag. Verwant aan Gog, maar toen maar. Agag, dat is de titel van de koningen der Amalekieten gewoon. Net als de farao, die heette nou eenmaal farao. En de, ja, En van de Filistijnen heten ze Abimelech of zoiets. En van de Amalekieten heten ze Agag. Ja. Gekke, en toen ze in Egypte waren. Oh, dat is leuk om te. Het schiet me toevallig te binnen. Dat komt nooit voor, maar het schiet me toevallig te binnen. Deze keer wel, het schiet me toevallig te binnen. De Israël trok uit Egypte, daar was Amalek. Dat was Exodus 17. Waar Israël gebleven is, weten wij, de woestijn in. Maar waar zijn de Amalekieten gebleven? Maak het verhaal zelf af in kleuren plaatjes. Die is makkelijk. Staat niet in de handboeken. Ik begrijp het tot vandaag niet waarom het niet in de handboeken staat. Israël kwam uit Egypte en Egypte ging ten onder. Dat was over en uit. Staat op meerdere plaatsen in de Bijbel, alsnog aangehaald. Egypte helemaal vernietigd, weet ik veel. Er was niks meer van over eigenlijk. Na al die plagen en de ondergang van het leger en de ondergang van de farao en wat het maar was. Nou, je hebt de film gezien, dus dat weet je allemaal. Israël gaat daaruit en dan komen de Amalekieten aan. Wat komen die doen, denkt u? Ja, die zijn onderweg naar Egypte om daar het land in bezit te nemen. Zo makkelijk is dat. Het was al ten onder gegaan. Nou ja, via de Israëlieten, maar die gaan eruit. Dus die laten een leeg land achter. Dus ze kunnen er zo in. En in de Egyptische geschiedenis lees je dus over dat Egypte op een zeker moment, zonder dat er echt oorlog gevoerd wordt, bezet wordt door de Hyksos. En in Koningen heette Apop. Apop 1, Apop 2. Apop. Heb u dat? Je moet even die P omdraaien, dan heb je een G. Dan Agag. Dat zijn ze. En die letters. Ja, een heleboel berust gewoon op een mislezen van de tekst en een transliteratie van het ene soort schrift naar het andere, enzovoorts. Heb u dat nog? Ze heten zelfs gewoon zo. Dus die Amalekieten waren in Egypte in de dagen van de richteren feitelijk. En pas daarna, in de dagen van David, kom je ineens een Egyptische slaaf tegen van de Amalekieten enzovoorts. De dagen van David. Hoe kan dat? Nou, dat heb ik u nou uitgelegd hoe dat zit. Tegen de tijd dat David koning werd, dus een paar honderd jaar later, werden de Hyksos weer uit Egypte verdreven. Daar is trouwens ook een film van. Ik geloof zelfs in drie delen. Of was het een boek? Nee, een film ook, maar een boek ook. Ik geloof zelfs in drie delen. Ja, dat had jij echt. Misschien nou niet meer. Dat ging inderdaad daarover. Over de ondergang van de Hyksos-koningen uiteindelijk in Egypte, waarna ze verdreven werden. Dat is een beroemd historisch feit. Nee, wat je in de oude Bijbelcommentaren leest, is het idee dat die Hyksos die ooit in Egypte waren en weer uitgedreven werden, dat de Israëlieten waren. Want ze konden het niet vinden, die Israëlieten, in de Egyptische geschiedenis. Ja, ze zochten ook in de verkeerde tijd trouwens ook nog, en de verkeerde jaartallen en weet ik veel. Maar goed, dit maar even gratis ertussendoor, hè. Dan heb je dat weer. Amalekieten. Maar het zijn familievolken, het zijn de meest naaststaande volkeren naast Israël. Niet alleen omdat het de buren waren langs alle kanten, maar omdat het familie was eigenlijk. Hè. Eglon, Moabieten. Ammonieten uit Lot en Amalekieten, en voor zover ik weet, die Amalekieten, dat zijn de Hyksos in die dagen in Egypte. Verder hoor je over Amalekieten nauwelijks meer wat in die dagen. Maar dat komt omdat ze in Egypte huizen. Maar niettemin, Eglon heeft de macht daarover. En die macht neemt in ieder geval Jericho in bezit. Je moet daarbij bedenken dat sinds Jozua hoe moet ik het zeggen, het legerkamp, de basis, de militaire uitvalsbasis van Israël, was Gilgal, onder Jozua. Jeruzalem, daar was niks. Met Jebus was het ook nauwelijks wat geworden. Daar hebben we het eerder over gehad. Dat is uiteindelijk pas wat geworden, eeuwen later onder David. Dus waar is de residentie? Van waaruit wordt het land een beetje in de gaten gehouden? Of wat is de belangrijkste stad feitelijk van Israël? Nou, blijkbaar hebben ze dus in Egypte zich weer gevestigd. Ze hebben in Jericho gevestigd. Ze hebben Jericho veroverd. En kennelijk wordt dat hoger geacht dan Gilgal. Niettemin, Gilgal komt ook in deze geschiedenis voor. Want Ehud heeft kennelijk toch zijn basis in Gilgal. En Gilgal ligt gewoon een paar kilometer zuidelijker van Jericho. Zoveel scheelt dat niet. Zie? En ik denk dat het wat hier beschreven wordt zich inderdaad afspeelt dus in Jericho. En dat die Eglon daar zijn residentie gevestigd heeft op een of andere wijze. Tenminste, die indruk heb ik eruit gekregen. Als u het landschap kent, is het nog niet zo vreemd. Want Jericho ligt, zoals wij allen weten, aan de Jordaan, net boven, net noordelijk van enige kilometers, maar van de Dode Zee. Dus zo ongeveer op het laagste punt ter wereld. Dat scheelt er maar een paar meter nog maar. En van daaruit heb je aan de ene kant zicht op, op het gebergte van Judea en noordelijke van Efraïm. Vanuit het dal kun je dat allemaal zien. En de andere kant op kijk je naar het Overjordaanse en dus een beetje naar het oosten. En dan naar het zuiden krijg je Ammon dus, zuidelijker, Moab enzovoorts. En nog zuidelijker wordt het dan Edom. Maar dat is hier niet meteen aan, hoor. Dat gaat hier over Amalekieten. Waar die woonden, of die woonden in het gebergte van Seir of in Egypte, ik denk hoofdzakelijk in Egypte. Maar, en dat verklaart dat het toch een sterke macht is hier. Maar hoe dat ook zij, het zijn de broedervolken. Als God niet Israël als volk had uitverkoren voor zijn werk, om hem te dienen voor zijn doel, dan zouden dit de leidinggevende volkeren op aarde zijn in de goddelijke rangorde. Dat is waar het over gaat. Het zijn de broers die onterfd zijn geworden, die gepasseerd zijn geworden. Het is de natuurlijke broedertwist zoals zoals hij nog steeds bestaat, dat wilde ik zeggen. Maar ja, dan moet ik altijd weer zoveel uitleggen, maar toch. Want het is natuurlijk toch die hele Arabische wereld daar. Hè? En niet tegenover de Joodse, hoewel dat ook, maar tegen de Westerse wereld. Soms denk ik, je zou de argumentaties een keer moeten omdraaien. Als God nou met zijn volk een strijd heeft, met wie anders dan met zijn volk een strijd heeft tegen Amalek van geslacht tot geslacht. En Amalek moet, als het bestaat, dan toch gezocht worden in een Arabische, islamitische wereld. Wat is daar dan de tegenstander? Heb je Israël gevonden? En dan moet je niet al te klein denken en zeggen, dat is het Joodse volk. Want dat is eigenlijk ook pas van de laatste iets meer dan 100 jaar, zal ik maar zeggen. Sinds het Zionisme hooguit. Want daarvoor werden de Joden daar niet vervolgd. Die konden daar wonen, net als christenen. Maar dan een beetje ondergeschikt aan als tweederangs burgers. Ze moesten ervoor betalen, maar ze werden met rust gelaten enzovoort. Maar die wereld daar in het Midden-Oosten, en zeker sinds de opkomst van de islam, heeft zich altijd, en soms denk ik per definitie, gekeerd tegen het Westen, tegen namelijk de Europa. Nou ja, het Westen, dat is ook Noord-Afrika trouwens, maar vandaar naar het noorden. Of vanuit het Midden-Oosten naar het noorden en vandaar naar het westen. Precies hetzelfde verhaal. de andere route langs, maar altijd naar Europa. En ze kwamen in Europa ooit via de Noord-Afrika, Marokko zal ik maar zeggen, want ik weet niet hoe dat vroeger allemaal heette. Mauritanië, oké. En dan naar het noorden over bij Gibraltar, langs de Apenrots, weet u wel, Spanje in enzovoort, tot halverwege tegenwoordige Frankrijk. En toen kwam de man met de hamer. Karel heette die, hè. Karel met de mallets. Nou ja, Martel heet dat dan, hè. U weet wel, bij Tours en Poitiers en wat het maar was. En toen dreef hij ze langzamerhand terug. Dat heeft nog even geduurd tot 1492, tot de laatste uit Spanje verdreven waren. Dat is makkelijk te onthouden, want het was het jaar waarin Columbus... 1492. Ja, dat is zo. Maar de samenhang daarvan vertel ik u een andere keer. Maar daarna hebben ze het weer geprobeerd. De islam, de Mohammedanen, de Ismaëlieten, de Amalekieten. Dat hebben ze geprobeerd langs de oostroute. Dat hebben ze altijd geprobeerd. Maar toen kwamen ze tot in tegenwoordig Oostenrijk, zal ik maar zeggen. Officieel tot aan Wenen. Toen hebben ze nog een beetje hulp gekregen van de Russen. Of hoe ze maar heten toen. Om ze... Ja, dat is zo. Maar goed, om ze alsnog tegen te houden. Maar dat gedoe in de Balkan, de bekende onrust in de Balkan van eeuwen, is daarvan overgebleven. Dat is de overgang van Mohammedanisme naar Christendom. Of wat er verdoor moet gaan. Dat geldt voor beide kanten trouwens. Voor wat er verdoor moet gaan. Maar dat is de onrust. Zijn maar niet volkeren of mensen met een verschillende cultuur of zo. Zijn mensen met een verschillende godsdiensten. En die staan tegenover elkaar. Heb je dat nog? Nou ja. Ze hebben het altijd geprobeerd. De conclusie zou dus moeten luiden. Kennelijk vind je Israël in Europa. Die twee staan tegenover elkaar. Zijn jaloers. Het gaat om het eerste geboorterecht. Dat wordt ook zwart op wit gezegd trouwens hoor. Dat zo is. Dat het daarover gaat. Je weet toch hoe dat is in de islam? Islam is eigenlijk gebaseerd op het idee dat niet Isaac, maar Ismaël de uitverkorene was. En dus kun je bij de islam lezen dat Abraham Ismaël offerde. Enzovoorts. Dat de route is. En zij worden dus geacht van Ismaël af te stammen. En dat claimen ze ook. En daarmee claimen ze eerst geboorterecht boven Israël. En dat is niet alleen maar het Joodse volk. Dat zijn alle stammen van Israël. En die zijn in het Westen. Dat wij dat zelf niet weten, dat is mij duidelijk. Maar Matuma, een beetje tragisch. Maar dat is waar het feitelijk over gaat. Nou, dat is achtergrond van deze geschiedenis. Jij vindt hier al, als Israël zich als uitverkoren volk niet weet te gedragen, dan zegt de heer, dan geef ik de macht voor de gelegenheid dan maar weer terug aan, enzovoorts. Aan degene die dan eigenlijk de macht zouden moeten hebben. Dan wissel ik ze weer even om. En dat is menigmaal gebeurd eigenlijk, in de loop van de geschiedenis van de richteren. Maar eigenlijk is dat ook het geval met eigenlijk zowel de Assyrische als de Babylonische ballingschap. Alleen van de Babylonische ballingschap dringt dat makkelijker door. Omdat we bij Babel inderdaad denken aan Mesopotamië. Dat was Assyr ook hoor, Syrië ook, allemaal Mesopotamië. Maar Abraham kwam toch uit Ur der Chaldeeën. Dat is wel helemaal in het zuiden van Mesopotamië, maar het is nog steeds Mesopotamië. Het land Sinjar, twee stromen land. Is dat dit een groot en lang land? Ja, die rivieren zijn ook heel lang. Dus ja, dat is inderdaad zo. En als Israël het zich niet weet te gedragen, dan gaat de macht terug naar Assur, of zoals het later gelegen kwam, naar Babel. En Babel is natuurlijk helemaal dominant, omdat de geschiedenis der volkeren nou eenmaal officieel, volgens de Bijbel, begint in Babel. En dat niet alleen, het eindigt daar ook, want de zogeheten eindstrijd der volkeren, ik leen de uitdrukking altijd van Johannes de Heer, de eindstrijd der volkeren is een strijd tussen Jeruzalem en Babel. En die vindt plaats officieel in Armageddon. Dat is de wat minimalistische verklaring. Maar goed, in essentie, zo is dat. Dat het gecompliceerder is in de praktijk dan dit. Ja, dat is altijd zo, ja. Natuurlijk. Maar het is officieel Babel tegenover Jeruzalem. De antichristelijke rijk, om zo te zeggen, tegenover het rijk van de Christus. Het is niet voor niks dat de duivel ons gepresenteerd wordt bij gelegenheid als de koning van Babel. Nou ja, in Jesaja 13 en 14. Maar als je het wat ruim kunt nemen en ook overdrachtelijk, dat is hij altijd geweest en hij blijft dat ook. En dus heet Babel de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Zie? Dus dat het gaat om Eglon, de Moabieten. Ja, het had natuurlijk wat anders kunnen zijn, maar het is Moab, Ammon, Amalek. Nogal veel, als u het mij vraagt. En ook veelomvattend. Niettemin gaat het uiteindelijk om één man. Vroeger waren die oorlogen dan toch kennelijk wat simpeler. Als je die ene man maar te pakken kreeg, dan was het afgelopen. Ja, dat was wel zo makkelijk. Daar komt ons begrip kampioen ook vandaan. Hè? De kampioen, dat is de vertegenwoordiger van het hele leger. U weet wel, hoe heette die Goliath, hè? De glanzende. De kampioen, die hoeft alleen maar te strijden. Dat spaart mensenlevens enzovoorts. En dan spreken we het af dat we het zo doen. Daar komt het woord kampioen vandaan. Hè? De vechter. Maar goed, hier is het dus Eglon. En hij krijgt een tegenstander in Ehud. Wat Eglon betreft, wij weten verder niks van hem. Ik blijf het een tamelijk grappige aangelegenheid vinden, die hele geschiedenis. Maar dat kan ik moeilijk uitleggen waarom. Maar we lazen net al over die vette mannen. En in gedachten zie ik van die Obelix-figuren, weet je, die korte dunne beentjes en dan zo'n groot lijf erop. En nog even de meneer bezorgen enzovoort. Nou ja, zoiets. Allemaal van die grote kerels. Maar dan staat er Eglon. Van Eglon, ja, als je Eglon moet vertalen, men vertaalt het, dat staat in de handboeken, met rond. Dus ook zo'n dikke figuur, hè. Rond, vertaalt men. Het is goed. Of hij bij zijn geboorte al zo genoemd werd, dat weet ik niet. Of zijn naam gebaseerd is op zijn voorkomen, dat weet ik ook niet. Want ja, het gebeurt ook gewoon dat mensen in de Bijbel een naam krijgen, die naam die alleen in de Bijbel gebruikt wordt. Want wij denken dat namen gegeven worden bij geboorte en die worden dan vastgelegd in het bevolkingsregister, omdat dat moest van Napoleon. Want zo is het eigenlijk. Maar in de praktijk krijgen mensen namen niet eens van hun ouders, maar van anderen die hen benoemen. En in sommige dorpjes is dat nog steeds zo, toch? Ik vind het wel een aardig gebruik. Alleen zijn die namen dikwijls niet al te vleiend, maar toch maar. Maar goed, de ronde. Ik kende ooit een autosloper, dat was een Amerikaan. En die zat in Rijen. Dat is Noord-Brabant, is dat al Noord-Brabant, Rijen? Snel heette die. Wat natuurlijk toch een Europese naam is. Maar zijn voornaam was Tiny. En u begrijpt het, hè? Dat was een reus van een kerel. Maar die heette Tiny. Nou, zo heeft zijn moeder hem niet genoemd. Maar ja, zo'n naam blijft altijd hangen. Wie moet je? Tiny. Die herken je meteen. Alleen, het is net natuurlijk het tegenovergestelde dan zijn echte voorkomen. Maar zo gaan die dingen dan, hè? Tiny. Maar deze heet Eglon. En Eglon komt van Ago. En Ago betekent, fundamenteel betekent het cirkelvormig. En daarvan afgeleid rond. Maar wij kennen het ook als Egel, zonder de noen aan het eind. die Nuland en dat is een uitgang. Egel, en een egel, in, als je het plat Nederlands opschrijft, is een kalf. Eventueel ook van goud. Want het gouden kalf is ook een egel. Men legt het ons uit, men noemt een kalf een egel omdat hij in het rond springt. Hij maakt namelijk bokkensprongen. Maar dan zou je een bok tussen... Nee, laat maar zitten. Maar van het rondjes lopen en in het rond springen. Kalveren doen dat ook. Ik heb het wel eens gezien, dus dat klopt wel. Dat het daarmee te maken heeft. Maar kijk, het is natuurlijk erg kort door de bocht als ik het in een paar woorden probeer uit te leggen. Maar als Israël net uit Egypte gekomen is en verzameld is onderaan de berg Sinai, want daar moest Mozes ze heen brengen, zei de Heer bij de brandende braambos tegen Mozes. Hij zei, je moet terug naar Egypte op je oude dag. Hij was al 80, zijn oude dag. En hij moet terug naar Egypte en je gaat je broeders halen en breng ze hier. Deze plek, vergaderen. Dus bij de berg Sinai. Toen waren ze daar. En toen zei Mozes iets als, ik ben even weg. Moet even de berg op. Kan even duren, maar gedraag je een beetje terwijl ik weg... Zoiets. Dus Mozes gaat die berg op. En toen hij 40 dagen later terugkwam... toen hadden ze onder leiding van zijn broer... Niet op aanstichten van zijn broer, maar wel onder leiding van zijn broer, hadden zij een gouden egel gemaakt. Een gouden kalf. Het kalf heette Jehovah. Lees het maar na. Ze zouden een inwijdingsfeest houden. En daar was staat dat Jozua zegt, of dat Aaron zegt, wij gaan morgen den Heere voor Jehovah een feest vieren. En wijzend naar het gouden kalf, zie uw God of uw goden, het is maar hoe je het vertalen wil, Elohim, zie uw God die u uit Egypteland heeft uitgeleid. Ze maakten dus gewoon een uitbeelding van God. Een godheid, ze wilden een beeld. Maar het was bedoeld als beeld van Jehovah. Of dat dan een afgodsbeeld is. Nee, het is een godsbeeld. Maar ze hadden het zelf gemaakt. En dat was niet de bedoeling. Moeilijker is uit te leggen dat het gemaakt werd bovendien door Aaron, die het hoofd zou zijn van de priesters in Israël. Dat was hij nog niet. Dat moest allemaal nog gebeuren. Hij werd het wel. In plaats van dat hij voor straf in de aarde verdwijnt. Samen met Korach, Datan en Abiram. Of met wie nog maar meer. Bij wijze van spreken. In plaats daarvan wordt hij toch echt hoge priester. Enzovoorts. Dat wil zeggen, het wordt hem nauwelijks aangerekend. Althans niet persoonlijk. En waarom niet? Ja, omdat hij daar ook een profetische functie vervult. Weliswaar geen mooie, niet één die je zelf zou kiezen als profeet. Maar het was de profetische functie, want hij drukt uit wat de priesters, de levieten, de priesters onder Israël, nou ja, onder de twee stammen eigenlijk pas hoor, uiteindelijk, later zouden doen. Namelijk zich een eigen religie inrichten. En daaraan uitdrukking geven, formeren. En dan zegt hij, maar de Joden hebben toch geen godsbeeld. Dan zeg ik, ja, dat heet wel een godsbeeld hoor. En dan zegt hij, ja, maar toch niet tastbaar. Dan zeg ik, nou, van Aaron staat dat je het gemaakt had met een griffie. Dat is oud-Nederlands, ja. Het was gegoten beeld en met de zelfgemaakte vorm dus. En daarna bewerkt met één griffie. Maar een griffie is ook het woord voor een pen. Die schrijven kent trouwens. Ik heb pennen in mijn la liggen, gereedschap la, waar je niet mee schrijven kan. Want daar zijn ze ook niet voor. Maar je kan er wel mee krassen en prikken en weet ik veel wat je er allemaal mee kunt. Dat kan ik maar niet uitleggen. Dat heet allemaal griffie. En op school hadden wij nog een griffon. Ben je al zo oud, kleine? Ja, inderdaad, ja. Ik ging al naar school, nog in de 40e jaren zelfs. Dat moest. Daarom heb ik zoveel geleerd, zou ik maar zeggen. Maar toen schreven wij nog met een griffel op één lei. Het is geen gehoor. Volgens mij heb ik daar zo'n fluiten over gehouden. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar een griffie. Hij beweert me met een griffie. Het beeld namelijk uit wat zijn afstammelingen, waarvan hij de hoofd was, als priesters, later zouden doen, het schrijven met een griffie, het uitschrijven van hun religie, zijnde het judaïsme zoals we dat vandaag nog kennen. Nog concreter, het schrijven van de Babylonische Talmud. En Babylonisch, omdat die gemaakt wordt in Babel, maar Babel is de moeder der hoererijen en der gruwende raden. Ik ben van mening dat Aaron wist wat hij deed, dat hij het niet had mogen doen, dat hij dat ook wist, maar dat hij in zijn profetische functie het wel degelijk moest doen. En dat dat de reden is waarom het hem persoonlijk niet aangerekend werd. Heb je dat? Ja, dat is lastig als je gewend bent ethiek te bedrijven met de Bijbelse geschiedenis, maar dat heb je van mij niet geleerd dat je dat moet doen, hè? Echt niet. Heb je dat nog? Nou ja, datzelfde geldt voor mensen als David, die bij gelegenheid dingen deden die echt niet mochten, die helemaal niet konden. En het was hem ook gezegd dat het niet kon en het deed het toch. Waarom? Omdat hij een profeet was en daarom deed hij dat. Omdat hem dat ingegeven werd of omdat het erop gedragen was. Ja, dat staat er niet bij. Maar er staat zoveel niet bij. Bijvoorbeeld wat voor weer het was, of het in de zomer of in de winter was. En of de amandelbloesem al bloeide. En, de krokussen dan. Hè. Maar daar staat er toch allemaal ook niet bij. Dus ja, dat doet er ook verder niet toe. Maar ze vervulden een profetische functie. Hè? Nou ja. Nee, het kan nog veel erger natuurlijk. Hè? Je kunt zelfs hebben, die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Dat is erg. Waarom? Omdat dat een functie had. In het plan van God, uiteraard. En hij moest de consequenties wel degelijk van dragen. De Heer Jezus dus, hè? Voor alle duidelijkheid. Dus ja, je moet leren een beetje los te maken van die ethiek van mag het of mag het niet. Ja, dat is in die geschiedenis het punt. Dit gaat erom wat het uitbeeldt. En hoe dan zo God het zo bewerkstelligd heeft, ja, dat weet ik ook allemaal niet. Dat staat er ook niet bij. Zie. Maar wat wij vinden in ieder geval, is dat deze dingen zo plaatsvinden. Hoe dan ook zij. Eglon draagt de naam van het kalf, eventueel ook het gouden kalf. Hij beeldt ook hetzelfde uit, want let op, een kringetje, een rondje. Ja, een rond schijnt de meest ideale vorm te zijn. Eenvoudig omdat het de minst gecompliceerde is. Daarover kan je discussiëren, maar dat is mijn afdeling niet. Een cirkel namelijk heeft maar één afmeting. Dat is de diameter, de straal, zo u wil. Mag ook, dat is halve diameter, maar dat blijft gewoon. Heeft maar één afmeting. Alle andere dingen hebben lengte en breedte. En eventueel hoogte als het driedimensionaal wordt. En als het een driehoek is, dan heb je altijd nog de afmetingen van de hoeken. Hoeveel graden dat is, het wordt allemaal gecompliceerder. Maar een cirkel is maar één afmeting. Vandaar dat als je iets in de Bijbel tegenkomt dat lengte, breedte en hoogte drie keer hetzelfde is, dan zou je in de eerste plaats dus toch aan een bol moeten denken, want daar geldt hetzelfde voor dan eigenlijk. Hè? Alleen die is dan driedimensionaal. Wiskundig klopt het niet helemaal, want de cirkel heeft wel degelijk nog een afmeting. Dat is de pi. Het getal pi. De afmeting is de straalmaal enzovoort. Een getal pi. Dus ja, en die laat je weg, omdat je dat weet, dat is een vaste formule. Dat hoef je niet apart te benoemen, of te berekenen, of op te meten. Dus, maar goed, de cirkel is het meest eenvoudige. Maar het probleem van de cirkel, voor zover het een probleem is, is dat je kunt die lijn trekken, maar je komt nergens. Hij keert in zichzelf terug. Waarna je dus kunt discussiëren over de vraag of het eigenlijk wel zin heeft. Kijk, voor de filosofen onder u, komt ie, voor de filosofen onder u. Vroeger, dat is nog niet zo heel lang geleden, maar ik weet niet precies wanneer. Maar vroeger, een jaartje of 200 geleden, misschien 300 geleden, was het idee dat de tijd, Kronos mag ook, maakt mij niet uit, dat de tijd in zichzelf terugkeert. Het idee namelijk van l'histoire repeteert. De bal keert het schip en dan begint het verhaal overnieuw. Het is een cyclus en dan gaat hij er doorheen. Ontleent ook aan de dierenriem en zo. De zon gaat daar doorheen, dan staat elk jaar op dezelfde tijdstip op dezelfde plek. Nou, je kunt ook aan de zon zeggen, als die weer op dezelfde plek komt, is het jaar om. Oké, zo gaat dat. En dan begint het verhaal weer overnieuw, net als de seizoenen die de tijd min of meer indelen. Het wordt vanzelf weer winter. En wij zijn gewend aan, het wordt vanzelf weer een keer kerst, nietwaar. En dan, dus dat is een cirkel. Hooguit, heeft men toen bedacht, bij gelegenheid, nou ja, een cirkel, laten we er een spiraal van maken. Dan kom je bij voorkeur één die naar boven loopt dan, hè? Een wenteltrap naar boven, dat heeft men toen uitgevonden. Zo van, ja, je komt wel op dezelfde plek terug, maar toch op een hogere niveau. Dat is het begin van de evolutiegedachte, eigenlijk. Heb je dat? Nou ja. En daarna kwam men op het idee, maar dat is de verlichting en hoe dat maar heten mag. Nee, niet van Philips, maar de verlichting. Daar kwam men op het idee van, laten we de tijd maar gewoon uitleggen als een rechte lijn. Een tijdlijn, dat kent u allemaal, hè? Je kan iets op mijn tijdlijn schrijven. Niet dat ik er naar kijk, maar dat schijnt te kunnen, heb ik begrepen. Althans, ik schijnt iets op de tijdlijn van u te kunnen schrijven. Ik zal wel wijzer wezen. Maar goed, een tijdlijn hebben ze dan. En dat brengt het idee met zich mee dat de geschiedenis zich dus niet herhaalt, maar dat het allemaal verandert onderweg. En daar wordt nog steeds de evolutieleer aan opgehangen. Maar ja, met allerlei varianten. En voor wat die spiraal betreft, eerst waren het gewoon cirkels. En toen hebben ze bedacht dat een spiraal, want dan wordt het misschien toch beter onderweg. En dat kun je ook nog aan de dierenriem terugvinden. Dat heet de recessie van de equinox. Ken u dat? De recessie. Oh, dat is nou jammer. Hè? Nou ja, het komt erop neer dat de plek van het noorden niet stilstaat, maar ook verloopt aan de hemel. Dat is één manier om het uit te leggen, maar toen maar weer. Het zaadje waggelt een beetje, enzovoort. En toen heeft men bedacht, er komen dus steeds nieuwe perioden, van ontleend ook aan de dierenriem, maar dan op grotere schaal. En dan komt er weer een periode van weer 2000 jaar. En wij leven in de dagen waarin de periode van Waterman aanbreekt, Aquarius. Dat heb ik nog nagevraagd aan Abba. Aquarius, het is allemaal een beetje flauwekul allemaal. En dat is het tijdperk van de waterman enzovoorts. Dat schijnt spiritueel te zijn of zo. Vreemd genoeg, de waterman is inderdaad, maar dat weten ze niet, is een beeld van de geest. Van, De Heilige Geest, de Geest Gods, de werkzame Geest van God. De man met die kruik, met water op zijn schouder, komt in de Bijbel voor. Hij heet Plonialmoni. Ja, moet je wat schrift met schrift vergelijken, maar dat is Plonialmoni, de onbekende. Wie is die man? Je ziet hem alleen maar van achteren, weet u wel. Volg hem, staat er. Met z'n tweeën, enzovoorts. Maar goed, ik ga het daar verder niet over hebben. Maar dat die cirkel, en daarin blijven zitten, wij noemen dat ook wel een visieuze cirkel. Dat wil zeggen een herhaling van zetten voor de schakers onder u. Dan is de partij afgelopen. Dan wordt het een pad, dan houdt het op, dus herhaling van zetten. Dat kan niet, daarmee is de partij aan zijn eind. Dus ja, dat moet voorkomen zien te worden. Maar in zo'n visieuze cirkel kom je steeds bij hetzelfde. Heb je dat nooit gehad, dat je ergens verdwaalt? Een listige omleiding. Er staat van die borden, listige omleiding. Staat er nog, moet je pijltjes volgen. Volg E, en dan volg je de E. En daarna krijg je weer een omleiding. Volg, enzovoort. En dat doe je allemaal. En dan kom je steeds op hetzelfde punt weer uit. Dan help je niks. En met je navigatie is dat ook zo. Je moet daar linksaf, maar er is helemaal geen weg. De weg is weg inmiddels. Gewoon weggehaald. We hebben verdwenen. Helemaal is er niet meer. Bij ons in Almere zijn de wegen totaal verdwenen. Belangrijker, totaal verdwenen. Dat moest voor de Floriade. Moest dat. Maar, kost geld, geld. Maar dat doet er nou niet toe. En je navigatie zegt hier linksaf. Ja, kan niet. Dus dan, wat je ook doet, elke keer kom je op diezelfde plek terug. Je moet dus heel lang je niks van de dingen aantrekken. Op goed geluk denken van die kant moet ik ongeveer wezen. Dan moet je heel ver die kant op gaan en daarna pas weer je navigatie aanzetten. Anders gaat het, je komt op dezelfde plek terecht. Wel, religie, dat is wat die cirkel is. Het brengt je nergens. Je hebt wel een spoor, het ziet er mooi uit, het ziet er zelfs ideaal uit, die cirkel. Er is ook niks moeilijks aan, het heeft maar één maat, weet u wel, dus het lijkt heel wat. Maar je komt nergens. Alleen een herhaling van zetten. Nou ja, dat is precies wat Stefanus tegen zijn tijdgenoten zegt, tegen de Joden. Elke keer is hetzelfde. Dan stuurt God weer een profeet en dan is het weer over. En dan wordt hij gedood of verworpen enzovoort. Gij de staat altijd God enzovoort. Maar dat is wat constant gebeurt. Niet maar een cirkel, het is ook een draaimolen enzovoort. Je gaat heel hard, maar je komt nergens. Zie? Nou, dat is wat het gouden kalf ook voorstelt. Het dattelt wat in het rond. Het ziet er interessant uit, wellicht, maar het brengt je nergens. Nou, dat is religie. Dat is de oude mens. En je weet waar het in het heilsplan van God om gaat. Die oude mens, die moet weg. Daar moet wat nieuws voor in de plaats komen. Dat is wat op zoveel plaatsen en in zoveel geschiedenissen wordt uitgebeeld. Hier ook. Want bij gelegenheid krijgt toch, als je de Heer niet dient, krijgt die oude mens met al zijn tekortkomingen de overhand. En kom je terecht in een visieus cirkel. Weet je wat je dan nodig hebt? Een biechtvader, een pastor, iemand die je komt vertellen wat je doen en laten moet doen. Nou dit en doen nou dat. Help je dat? Nee, het maakt je makkelijk om beslissingen te nemen. Die hoef je dan niet zelf te nemen. Maar je komt heus steeds op hetzelfde plekje weer uit. Gaat niet werken. Nou ja, en de meest voor de hand liggende cirkel, zal u de moeite van het hierin te verdiepen besparen, de meest voor de hand liggende cirkel is eenvoudig deze. Gij zult tot de aarde wederkeren, terwijl gij daaruit genomen zijt. Dus je bent eruit genomen, je mag één rondje lopen, een blokje om, dat zou kunnen, maar je mag een rondje, en dan is het afgelopen. Heb je dan? Nou, dat is Eglon. Dat hij in zijn gestalte een ronde uitdrukking geeft. Dat vind ik persoonlijk komisch. Maar ja, maar drukt uit het rijke leven van de religieuze mensen. Men noemt dat het rijke leven. Het rijke Roomse leven is bekend. Het rijke Joodse leven trouwens ook. Maar het is niet rijk, het lijkt me zo. Het is alleen erg vol. Daarmee heb ik dus gezegd dat Eglon een beeld is van religie in het algemeen. Net als het gouden kalf. Maar van het Jodendom in het bijzonder. En dat laatste is dan weer zo. Omdat nou eenmaal het Joodse volk, nou ja, Israël, of wat er van over is, het Joodse volk, gebruikt wordt als aanschouwelijk voorbeeld. Dat is een van de aspecten van hun dienst als uitverkoren volk. Ook in hun ongeloof worden ze als zodanig gebruikt. En daarom staat het Jodendom model voor alle religie. En je kunt in de praktijk zien waar het toe leidt. Ik weet wel dat ik niet aardig ben, maar het is nou toch te laat om dat te veranderen. Maar waar brengt de godsdienst de mensen, waar brengt het Jodendom dan de Jood? De nette variant is nergens. Een andere variant probeer ik niet aan te denken. Maar je hebt er dus niks aan. Het levert je niks op. En of je dan de goden dan wel God, of wat dan voor door moet gaan, daarmee kunt manipuleren, dan wel behagelijk kunt zijn, of wat dan ook. Nou, daar is in de loop van de geschiedenis dan toch weinig, ik zou proberen het voorzichtig te zeggen, maar daar is dan toch weinig van gebleken. Al kennen wij natuurlijk toch het verhaal van hier en daar een orthodoxe Jood die dan schatrijk geworden is. Maar om dan te zeggen dat God dat gedaan heeft, dat lijkt mij toch moeilijk aantoonbaar. Hè? Voorzichtig gezegd. Verhalen kun je altijd vertellen, maar zo in het algemeen gesproken, wat heeft het Joodse volk gebracht? Ja, tot op heden niks. Toch? Nou ja, meer is daar niet over te zeggen. Maar dat geldt voor alle religie. En dat wordt daarmee feitelijk gedemonstreerd. Zie? Maar de heer gebruikt Eglon. Die is dus in heel zijn doen en laten een beeld dus toch van de natuurlijke mens met zijn godsdienst enzovoorts. Eglon van Moab en Ammon en de Amalekieten. Het woord Amalek wordt trouwens gewoonlijk vertaald met een volk dat het dal bewoont. Want Am is dan een volk. En het woont dan in een dal of in de vlakte. Ik weet niet beter dan dat Amalek inderdaad betekent een volk van likkers. Ze gebruiken de tong. Dat wil zeggen, ze kletsen wat af. In een parlement of zo. Parler, weet u wel. Over mentier zullen we het niet hebben. Maar die kent u toch waarschijnlijk, het parlement. Komt van de Franse parler. En sommigen zeggen het komt van parler en mentir. Parlement. Ze spreken en ze liegen. Nou, maar goed. Het is ook niet aardig, dat weet ik. Ik weet het, zeg maar niks. Maar goed. Het waren dus, als Israël niet eruit verkoren volkers, dan komt het terecht bij het natuurlijke volk. Je neemt het dan over met alles wat daar op en aan zit. En in dit geval zat er nogal wat op en aan. Want de man was nogal rond. En zijn personeel ook, begrijpen wij. Nou goed. En de kinderen Israëls dienden dus Eglon, koning der Moabieten, 18 jaar. En er gaan 18 jaar voorbij en dan gebeurt er niks. Ik vind het wel grappig. Met 18 jaar, ik zal u dat eerlijk vertellen, met dat getal 18 kan ik helemaal niks. Ik heb hier een lijstje van misschien wel 22 keer dat in de Bijbel sprake is van 18. Dat is inclusief 18.000 en inclusief 218 en inclusief 2818. Ja, 22 keer 18 en ik kan er niets mee. Dat wil zeggen, ik kan wel iets bedenken, maar daar ben ik niet van. Hè. Het enige wat mij in het verhaal dwars zit, is dat wij het getal 18 ook krijgen, daar waar het niet staat, maar waar je het kunt uitrekenen. En dat zit me dus enigszins dwars. Dat vertel ik u er ook eerlijk bij. Want wij volgen de Heer Jezus, oké, met een sprong, vanaf zijn eerste jaar naar zijn 12e, maar dan vinden wij hem nog. Moeizaam, maar hij wordt gevonden. In de tempel. Op 12-jarige leeftijd. Daarna horen wij niets meer van hem. Van zijn vader ook niet trouwens. Nooit meer. Jozef. En van de Heer Jezus horen we pas weer wat. Als hij ineens opduikt. Is mijn terminologie. Op 30-jarige leeftijd. Dan ineens duikt hij op, bijna letterlijk, want hij wordt gedoopt. Ja. Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Dat is de introductie van de Heer Jezus in de Bijbelse geschiedenis, in zijn openbare optreden. Hetgeen was onder de Joden. Toch? En 18 jaar lang waren wij hem kwijt. 18 jaar lang horen wij niks meer van hem. Als u het mij vraagt, komt hij 18 jaar overeen met profetieën over de 10 dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Alleen zeg ik er meteen bij dat dat niet echt de vervulling ervan is, maar wel een illustratie ervan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als iemand zou zeggen, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want hij zou eerst zijn aangezicht ganselijk verbergen, enzovoorts. Dan zou men zeggen, ja, hij is 18 jaar weg geweest. Hij heeft zich verborgen, enzovoorts. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat die 18 jaar dan toch heus ook overeenkomen met de periode waarin wij leven, waarin de Heer net zo goed zijn aangezicht verbergt, althans voor het Joodse volk. En in die tussentijd is hij dus logischerwijze in het buitenland. Als je dit nog nooit gehoord hebt, dan krijgt u nu een heleboel vragen in plaats van antwoorden, ben ik bang. Maar als u het wel gehoord hebt, dan wordt dit alleen maar bevestigd. Hè? Waar is de Heer nu? In het buitenland. Gereisd naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Natuurlijk, dat is de hemel. Maar er is ook een aardse kant aan de verberging van het koninkrijk. Begrijp je wel? Kortom, dat 18 diende Eglon 18 jaar. Ik ben geneigd dat toch te leggen naast dit verschijnsel. De Heer was enige tijd zoek en pas daarna treedt hij op en meldt hij zich. Niet omdat hij de Messias is, want dat moest hij nog worden, maar niettemin, het is toch de strekking van, dames en heren, daar ben ik weer. Enzovoorts. Dan treedt hij, het geschieden staat er dan, dat betekent zoveel als hij trad op het podium, dat demonstreerde zich, enzovoorts. Dat is wat gebeurde. Meer kan ik er niet van zeggen, want meer dient er ook niet toe, maar dat brengt je wel, die 18 brengt je dus toch, met een tussenstop brengt het je in onze tegenwoordige tijd. Dat doet die opperzaal trouwens ook, maar dat is pas in vers 20, dus daar heb ik het nog even niet over. Maar goed, 18 jaar, of hoe lang het dan maar was. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere en de Heere verwekte hun verlossing. In de toekomst zullen de kinderen Israëls tot de Heere roepen en de Heere zal hun verlossing zenden. Dat is zonder meer het geval. In elk geval in verband met het Joodse volk in de toekomst. Zij zullen de naam des Heren aanroepen en dan komt de verlosser. En wie dat is, daar hebben we het vorige keer al over gehad, naar aanleiding van vers 9. En de Heren verwekte de kinderen eerst als de verlosser, staat daar. En hier weer. En ik heb u erop gewezen dat het woord verlosser in principe de naam Jezus is. Maar dan in het Hebreeuws, Yahshua, van Joshua, weet u wel, Jezus, ja, verlossen. Toen verwekte dus de Heer een verlosser. Ik lees hem maar zo snel mogelijk door vanwege het verband. Daar komt hij. Ehud, de zoon van Ehud, dat is hetzelfde als Egad. En Egad is een tamelijk bekend Hebreeuws woord, want het betekent één. Egad, één. Hoor Israël, hoor de Heer, Heer uw God is één. Dus dit woord, één. Een enkelvoud. Eén. Soms wordt het vertaald met verenigd enzovoorts. Maar maar het is één. De zoon van Gera. Die afleiding is niet echt duidelijk. Soms wordt zijn naam vertaald met graan. Gera, graan. Over de etymologie zullen we het niet hebben. Maar zijn naam wordt ook vertaald met vreemdeling, afgeleid van geer. Maar het is niet echt duidelijk. Maar een vreemdeling eventueel dan. Een zoon van Jemini. En Jemini, als je het helemaal letterlijk vertaalt, is mijn rechterhand. Want Jemin, Jamin, dat is de rechter, in de zin van de rechtse, de rechterhand. Dat kan, al moet ik erbij zeggen dat bij gelegenheid het woord hand, hier verderop in dit schrift net ook, het woord hand er apart nog bij staat. Maar ook Jamin wordt vertaald in zichzelf met rechterhand. Zit aan mijn rechterhand, het woord Yad staat daar niet bij. Hier later wel. Maar Jamin, dat is dus de rechterhand, maar het is de bijnaam van Benjamin. Want Ben uit Benjamin is eigenlijk overbodig, want Ben betekent gewoon zoon. U weet toch, Rachel, die daarna de geest gaf, baarde Benjamin en zij noemden hem Benoni, zoon mijner smarten. En Jacob noemde hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Zoiets, zo letterlijk mogelijk vertaald. Maar hij wordt later in de Bijbel aangeduid als Jemini. Dat is gewoon mijn rechterhand. En het woord zoon is dan daarvan verdwenen, omdat het eigenlijk ook overbodig is. Hè? We hebben dat ook in sommige namen. Daar staat er van voor. Bij de achternaam. Van. Maar dat betekent eigenlijk niks. In het Welsh is het dan ab. Staat er dan voor. Maar betekent niks. Het betekent van. Of af. Stammend van. Of van, af, enzovoort. Betekent feitelijk niks. Je kan het dus weglaten. Een zoon van Jemini. Hij was dus uit de stam van Benjamin. En bij de stam van Benjamin gaan dus enige belletjes. Maar die hadden we al gehad. Goed, dan gaat het alarm af dus. Want bij Benjamin denken wij aan een zak met graan waar een beker in ligt van Jozef, die Jozef daar zelf in verborgen had. Verborgenheid, enzovoorts. En tot Benjamins verrassing bevond zich daar de heilige graal, de beker van Jozef. Meer kan ik daar niet over zeggen nu, hè. Dat is te ver buiten het onderwerp, het is maar wat associatie, hè. Benjamin. Bij Benjamin denken we trouwens ook aan Saul, de eerste, althans van Gods wegen, officiële koning van Israël. Zij het dan van tijdelijke aard, want het werd geen dynastie. Maar hij was uit Benjamin. En hij vertegenwoordigt de wet. De eisende. Dat is de vertaling van zijn naam. De vragende. niet de gevraagde, maar de vragende. Saul was de eisende man, hij is een beeld van de wet, die eist, enzovoorts. En daarna kennen we nog iemand uit Benjamin, en die heette ook Saul. Alleen dat is veel later, en dus was het al Grieks, dus die heette Saulus. En die was uit Benjamin, en dat is de enige die wij kennen in het Nieuwe Testament, uit de stam van Benjamin. Met enige nadruk, omdat er verhalen rondgaan dat het was het tweestammenrijk en de Joden die van Juda woonden rond in Judea en die van Benjamin, die anders dan die woonden dan in Galilea. Maar dat heeft iemand verzonnen. Daar is geen enkele aanwijzing toe. Iemand zei, dat blijkt uit dat het Galileërs waren. Er wordt vanuit de Joden, vanuit Judea, neergezien op Galileërs. Ik moet u zeggen, vanuit Holland wordt neergezien op Groningers, hoor. En anders wel op Drenthe. Omdat het ander volk is? Nee. Echt niet. Er zijn gewoon cultuurverschillen, maar die liggen niet vast in een of andere afstamming of zo. Dus dat moet je rustig vergeten. Er is geen enkele Bijbels argument voor. Wij kennen maar een enkele figuur uit de stam van Benjamin. Dat neemt niet weg dat de stam van Benjamin van oudsher weliswaar een kleine stam was. Zeker aan het eind van het boek Richteren, want dan komt is de stam bijna uitgeroeid, om zo te zeggen. En met kunst en vliegwerk wordt die stam dus toch in leven gehouden. Maar de stam van Benjamin heeft zich wel degelijk al vroeg breed ontwikkeld. En ook daarna, en in de ballingschap zeker ook nog. Maar daar heb ik het nou verder niet over. Maar Benjamin. Benjamin die van ouds kennelijk dus toch de vertegenwoordiger is van de wet. Dat beeldt hij uit. Maar vreemd genoeg, er staat een zoon van Jemri, een man die links was. De vraag is, wat is links in het Hebreeuws? En dan moet ik u zeggen, bestaat niet. Wat er staat is namelijk dat hij niet rechts was. Vreemd genoeg, daar staan zelfs drie woorden. En hier staat het woord hand er zelfs bij. Ik moet even kijken in mijn eigen aantekeningen, want ik meen dat het ergens ooit opgegeven. Ja. Daar staat Itter Yad Yeminu. En Itter betekent zoveel als Atar, namelijk afsluiten. To shut up. To close. En Yad staat er dus bij, dat is de hand, dat weet u. En Jeminu, ja, dat is Jemini. Dat is de rechter, dat is rechts. Dus met een gesloten, letterlijk dus, een gesloten rechterhand. De discussie gaat vervolgens over de vraag of die man nou links was, of dat hij gewoon zijn rechterhand helemaal niet kon gebruiken omdat hij gehandicapt was. Hebben we dit nog? Dat zou een goede verklaring zijn dat hij helemaal zijn rechterhand niet kon gebruiken. Het wordt pas problematisch als wij daarna lezen in, ik moet even kijken, waar staat het ook? Het staat niet hier, geloof ik. Dat als wij ergens anders lezen dus, in 1 Kronieken 12, als ik het goed heb, lezen wij over mensen uit de stam van Benjamin, die allemaal links waren. Waren dat dan allemaal gehandicapten, waarbij die ene hand het niet deed? En dan zeg ik, ja, misschien wel. Wij weten dat eigenlijk niet echt. 1 Kronieken 12. Die bedoel ik niet eens. Nou, dan bedoel ik misschien wel Richteren 20, vers 16. Daar ben ik dichter in de buurt. Richteren 20, dat is die geschiedenis van de uitroeiing van die hele stam. Ja. Daar staat onder al dit volk, dat waren de zonen van Benjamin, volgens vers 15. Onder al dit volk waren 700 uitgelezene mannen. Je vraagt je af hoe groot de bibliotheek geweest is, maar dat te zeggen. Welke links waren 700 mannen die... Maar die staat dezelfde uitdrukking. Met een gesloten rechterhand. Dus ja, dat lijkt er toch op dat ze dus inderdaad links waren. En dat, dat ze konden rechts wel wat, echt wel. Maar zoals wij dat zeggen, links. Ik denk dat het ook wel klopt. Maar het fenomeen blijft... dat niet de linkerhand geroemd wordt van, daar konden ze wat mee. Er wordt gezegd, helaas, de rechterhand deed het dit. Dus ze moesten het wel links doen. We hebben het over... een uniek geval, hè? Een afwijkend geval. Niet rechts, maar links. Er komt nog wat bij, want in Richteren 3 staat er... Vers 15, uit Benjamin, een man die links was. We zeggen dus meteen, nou ja, blijkbaar was dat toch een veel voorkomend verschijnsel, verhoudingsgewijs, bij de Benjaminieten, dat ze links zijn. Toch? Als je de zomer 700 hebt, dan... Ja, doe maar. Komt dus vaker voor in de Bijbel. Iemand heeft er zelfs uitgevonden, die Benjaminieten waren, staat in de Bijbel, die waren specialisten met de slinger. Hoewel de beste slingeraar die wij kennen was David natuurlijk. Met zijn steentje, weet u wel. Maar de Benjaminieten die hadden een slinger en die konden op een haar, staat er dan, hè. Konden op een haar nauwkeurig konden ze slingeren. En het verhaal is dan, ja, als je er maar één hand kunt gebruiken, dan kun je niet met pijl en boog schieten, want daar heb je twee handen voor nodig. Maar ze konden wel goed slingeren, met de linkerhand dan. Zoiets. Daarom was dat hun specialiteit, omdat ze links waren. Maar ja, ik vind het allemaal prima. Maar goed, hij was links, maar dan staat er, en hij, vers 16, en Ehud maakte zich een zwaard dat twee scherpten had. Tussen sneed zowel links als rechts, denk ik dan meteen, hè. Heb je het allemaal nog een beetje bij elkaar? Hij was links, maar er staat, hij kon rechts niet gebruiken. Of althans, dat was niet aan de orde. Hij maakte een tweesnijdend scherp zwaard, welks lengte een L was. Ik ben geneigd de klemtoon te leggen op 1 L. Dat hoef ik niet, want L, het woord L, in het Hebreeuws betekent hetzelfde als ons woord meter. Het betekent namelijk één maat. Kan niet schelen welke. Dat wordt daarmee niet bepaald. Dat kun je wel bepalen. Een keer zeggen, nou, die maat leggen we vast. En die leggen we dan vast in Parijs of zo. Want het is niet meer zo, hè. Maar toe maar. Dat kun je nou wel doen, maar het woord meter betekent ook maar gewoon een maateenheid. En het woord L betekent ook niks anders dan dat, een maateenheid. Een. En dus komt daar toch de klemtoon op te liggen. Hij heeft maar één maat, maar wat zei ik nou straks over die cirkel? Hij heeft maar één maat. Het gaat over, en hoe heet de man ook alweer? Ehud, Egad, één betekent dat. Het gaat om een eenheid en toch geeft de eenheid twee kanten. En over welke eenheid het gaat, dat weet u langzamerhand, want dat zwaard, dat kan u niet missen natuurlijk. Hè? Dat zwaard is een beeld van het woord van God. Dat beschreven wordt als een zwaard in Efeze 6 is het, geloof ik. In verband met de christelijke wapenrusting, het zwaard des geestes, zijn het woord van God. Maar beter is natuurlijk te noemen Hebreeën 4. Het woord Gods is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard, enzovoort. Het is het bekende beeld van het woord van God. En waarom het aan twee kanten snijdt, ja, je kan natuurlijk zeggen dat is makkelijker, want dan kan je zowel naar links als rechts zwaaien zonder dat je het ding hoeft om te keren. Ja. Dat kan allemaal. Maar dat tweesnijdende wordt niet voor niks specifiek vermeld. Dat is omdat het een uitbeelding is van het woord van God. En het woord van God heeft nou eenmaal twee kanten. Zijnde links en rechts. En daar ging het over. En meteen doorgaan, want we hebben niet zoveel tijd dan. Hè? De tragiek van Benjamin. De tragiek van Saul. En want Saulus, oorspronkelijk althans, is dat men rechts niet kent en dat men alleen links werkt. Maar de linkerkant is, zoals ons Nederlandse woord ook zegt, de linkerkant. En de rechterkant is, zoals het Nederlands ook zegt, die is recht in de zin van goed. En link is, heeft de betekenis van kwaad. En bij de kinderen leren ze het rechterhandje te geven. Dat heet het goede handje. Dat is de uitdrukking. Dat is het goede handje. Alsof die ander niet goed zou zijn. Maar zo heet dat nou eenmaal. Want rechts en links, sorry, maar rechts betekent dat het goed is. En links betekent dat het fout is. He? Behalve in het verkeer in Engeland, waar is dat? Daar zeggen ze, left is right, right is wrong. Op de weg, dus dat is wat ingewikkeld. Maar toen maar. De Zweden hebben dat geleerd onderweg. Want wanneer het was, weet ik niet, ergens in het begin 60e jaren, geloof ik. Ik heb dus het verkeer een nachtje stilgelegd. Of een weekend, daar wil ik afwezen. En toen zijn ze overgegaan van linksverkeer naar rechtsverkeer. Hè? Daar hebben ze hem verwisseld. Maar toen maar. Maar er zijn nog vele landen deel uitmakend van het gemenebest, althans oorspronkelijk van de British Commonwealth, dan wel van het Britse Empire, waar het verkeer nog steeds links is. Hè. Maar goed, dat terzijde. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we hiermee van doen hebben. Het gaat om de eenheid en daarmee de integriteit, de onschendbaarheid, de eenheid namelijk van het woord van God. En dat is wat Ehud voorstelt. Maar noem dan er dan eens één, Ehud, die aan die beschrijving beantwoordt. En dan kom je vanzelf terecht bij de Messias. Bij de Heer Jezus Christus, die door Johannes het woord genoemd wordt. Nee, niet in Johannes 1, in Openbaring 19. Niet in Johannes 1. Dat is een misverstand. Als het woord Gods, maar in ieder geval hij is degene die het woord van God gestalte geeft. Die moet je ook vooral onthouden, omdat we het hadden over Gods beeld, de gestalte Gods. Maar God neemt gestalte aan in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, dat is niet wat wij maken. Dat is ook niet wat de priesters maken, ook niet Aaron. Maar dat is wat God zelf maakt in de persoon van die andere priester naar de ordening van Melchizedek. Hebben jullie nog? Die is het beeld Gods. Dus dat is wat er vindt in de Bijbel, dat Christus het beeld Gods is. En voor degenen die dat niet willen, nou, die hebben van elk mens een beeld Gods gemaakt, zodat het niet meer opvalt. Sprak hij cynisch, maar in de praktijk werkt het zo nog eenmaal. Goed, hij maakte zich een zwaard. Wat gaat er nou gebeuren? Daar staat, het einde van vers 15, de zonen Israël zonden door zijn hand, door Ehud, die moet een boodschap overbrengen. Ja, er zit een complot achter, natuurlijk, ja. Hij brengt een geschenk aan Eglon. Een geschenk, ja, zo heet dat, een geschenk. Maar het is gewoon een belasting die betaald moet worden, hè. Dan moeten ze afkopen. U weet, in de politiek is dat gebruikelijk. Dat is geven en nemen enzovoorts. En het is ook gebruikelijk in de maffia, laat ik u dat dan zeggen. Dan moet je. Als die aan de macht is, dan moet je ze af en toe een geschenk brengen. Dan komen ze dan ook ophalen. En dat weet toch al iedereen hoe dat werkt. En dat is crimineel dan. Maar voor de rest, want dat komt omdat het eigenlijk voorbehouden is aan de overheid, die doet die dingen. Ze beschermen je en vragen daar een vergoeding voor. En als je niet betaalt, dan... Nou ja, alleen bij ons heet het belasting, hier heet het een geschenk. Dat u begrijpt waar het over gaat. Hè? Hij komt gewoon zijn tribuut betalen, want daar komt het op neer. Hij moet dat doen onder zijn leiding. Aan Eglon, de koning der Moabieten. En Ehud maakte zich een zwaard dat twee scherpten had, langs lengte 1 el was, dus allemaal 1. En hij gordde dat onder zijn klederen aan zijn rechterheup, want hij kon rechts echt nog wel wat. Nou komt rechts in beeld, hè. Wat is aan de rechterheup? Heup heeft iets met vruchtbaarheid te maken, bovendien ook nog. Het zal je gedacht zijn wat er allemaal uit iemands lendenen dan wel heup kan voorkomen, volgens de Bijbel. Maar het, hier is er een zwaard, die hangt rechts. Men heeft ons uitgelegd dat als je rechts bent, dan hangt je zwaard links, want anders kan je dat ding niet goed grijpen. Je moet hem links hebben, dan moet je hem zo eruit halen. En zoiets, hè. Anders krijg je een tennisarm. Maar, doe maar. Zoiets. En dus wordt er altijd gekeken of iemand daar aan de linkerkant een zwaard heeft hangen. Nou, dat had hij dus niet. Maar hij had hem rechts hangen. En als het dan onder zijn klederen verborgen moet zijn, het is een el lang, dan is het of een heel klein elletje, of het is een hele grote man. Toch? Ik denk het laatste, maar... Doe maar. En hij bracht dus vers 17 aan Eglon, de koning der Moabieten, dat geschenk. Eglon nu was een zeer vet man, staat er dan laconiek. Het wordt vet, flink vet, wordt beschouwd als gezegend en rijk enzovoort. Dat is nog in grote delen van de wereld zo. Omdat iemand die arm is, die kan het zich niet permitteren om zo... zo groot te worden. Zo rond. Maar doe maar. Eigenlijk, wat hij vertaald is met vet, is bari. Dat komt van bara, het woord voor scheppen. Uit Genesis 1, vers 1. Uit het eerste pagina van de Bijbel. Maar dan moet je het vertalen met, hij was zeer geschapen. Of groot geschapen, maar ik vrees dat men daar andere associaties bij heeft. Dus, toe maar. Dus is het vertaald met vet, waarom ook niet, want het blijkt hierna ook. Hè? Maar voor zover hij geschapen was, was hij vet geschapen, ja. Oké. Maar dat woord is het. Bara. Plomp. Gezet. Vers 18. En het geschieden... Als hij geëindigd had het geschenk te leveren, zo geleidde hij het volk die het geschenk gedragen hadden. Dus het was nogal wat er aangesjouwd moest worden. Waarschijnlijk ook vruchten van de oogst en al dat soort dingen meer. En, wat er maar ingeleverd. Het was een gezelschap, een officieel gezantschap. En... Ehud geleidde dat. Maar hij zelf staat er, keerde wederom van de gesneden beelden die bij Gilgal waren. Bij Gilgal. Dat is op afstand van Jericho natuurlijk toch. En Gilgal was het hoofdkwartier van Israël. Dus vooruit maar. Maar Ehud in zijn eentje ging terug na eerst dat geschenk gebracht te hebben. En ging terug naar Eglon en zei, ik heb een heimelijke, gewoon een verborgen, dat is echt wat er staat, dat woord is het ook. Een verborgen zaak. Verborgenheid van Satar. Ik heb een heimelijke zaak aan u, o koning. De welke zeide, stilte, nou ja, vertaald met zwijg. En allen die om hem stonden gingen van hem uit, want dat was geheim. Dus iedereen wordt weggejaagd. Dat is goed bedacht allemaal, hè? Dat complot. Ja. En Ehud kwam tot hem in, waar hij dus al lang geweest was eerder. Daar hij was zittende in een koele opperzaal. Je kan je het voorstellen, want in dat gebied is het heet, al was het maar omdat het inderdaad zeer laag gelegen is. Maar in een koele opperzaal, let op de opperzaal, want de opperzaal kennen wij als de tegenwoordige positie van Christus, inclusief de gemeente. Ik kan natuurlijk moeilijk al die geschiedenissen aanhalen, maar de opperzaal komen wij tegen bij die jongeling die dood was, die zoon die dood was in de opperzaal, en dan werd hij tot leven gewekt door Elia. Een paar bladzijden verder is het weer een jongeling, ook van die vrouw, een zoon, en die was ook dood en die werd ook gelegd in de opperzaal en die werd tot leven gewekt door Elisa. We kennen trouwens ook nog een jongeling, maar wie zijn moeder was, weet ik niet, maar het was in Troje, in Troas. Waarom ook niet, Troje heet Tros, afhankelijk van hoe je die J uitspreekt, antent, Tros. Wij kennen het nog als de Etrusken. Hebben ze dat wel eens, ik mag het allemaal niet, we moeten dringend ophouden. Hebben ze dat wel eens verteld? De Etrusken, dat is ergens in midden Italië. Toscane. Ze zijn de R kwijtgeraakt. Het had Toscane moeten zijn. Nee, dat is serieus. Het had Toscane moeten zijn. De Toscane moeten zijn van de Etrusken. En die E ervoor betekent niks, want dat doen ze in die zuidelijke landen, die E ervoor. Van Estrada en España en Esteban. Ocon, kent u die? Ocon, kent u die? Meneer Ocon? Esteban. Steven heet die gewoon. Maar ja, is zo. En de Etrusken zijn gewoon Trusken. Ze komen uit Tros en Tros is Troje. Maar omdat men de Evedon gezegd heeft dat Troje niet bestaan heeft, dat het alleen maar een verzinsel was van Homerus, heeft men gezegd dat kan het niet zijn. En de verhalen wie ze dan zijn, ja, dat lukt dus niet. Maar ze komen gewoon uit Troje. Maar Tros. En waarom ik dit vertel? Och, omdat Troje is in de Bijbel de alternatieve hoofdstad van Israël. Althans in de oude geschiedenis. Jawel, van Juda. Inderdaad. Nou ja, Dan had er ook iets mee van doen. Maar toen maar. De bouwers van Troje waren Israëlieten. Ja. En de ondergang van Troje is de ondergang van een deel van Israël buiten het land. Een deel van Israël dat überhaupt nooit meegegaan is met de uittocht uit Egypte. Omdat ze voor die tijd uit Egypte overgestoken zijn naar het noorden. Dat weet iedereen, want de bouwers van Troje en Athene en van Sparta kwamen allemaal uit Egypte. Dat is bekend. Waarom gingen ze uit Egypte? Omdat ze daar ook niet thuis hoorden. En omdat ze daar gevangen gehouden werden. Dat ging hun niet goed. Dus wat doe je dan? Emigreren. Dus ze gingen scheep en gingen naar... Dat is bekend. En daar vind je dus die andere tak van Juda vind je daar terug. De tak van Zera enzovoorts. Dat is Troje. Nou ja, en in Troje, maar inmiddels herbouwd. 1100 jaar later herbouwd. In de Handelingen 20 is Paulus daar. Troas, Troje. En daar is een jongeling en die is dood en die wordt gelegd in de opperzaal. Althans, hij wordt weer tot leven gewekt en is in de opperzaal. En het verhaal is drie keer eigenlijk hetzelfde, want waar het over gaat is over de herleving van een ander deel van Israël. Niet het Joodse, maar een ander deel van Israël in het begin van onze bedeling. Vanuit Troas steekt Paulus dus vervolgens over naar Europa, in de richting van waar de 10 stammen dan heen verdwenen zijn. Maar dat staat allemaal in de Bijbel, dit soort dingen, enzovoorts. Maar het gaat er maar om dat die opperzaal uitdrukking geeft aan de tegenwoordige positie van Christus en de gemeente. Wij weten het zeker, want de belangrijkste geschiedenis in verband met een opperzaal is natuurlijk die van, nou laten we zeggen, Handelingen 2, of was het al eerder? Was al eerder, Johannes 13 tot en met 17. De nacht dat hij verraden werd. In de opperzaal, na de paasmaaltijd in de opperzaal. Het laatste avondmaal in de opperzaal. De heilige de avondmaalsbeker in de opperzaal. Enzovoorts. En daar bleven ze. Dat was hun locatie, hun domus, hun domicilie in Jeruzalem. Inderdaad, minstens tot en met de Pinksterdag. Maar als u het mij vraagt, ook daarna. omdat het uitdrukking geeft aan de positie van de gemeente, niet op aardsniveau, maar op een hemelsniveau. Dat is waar het over gaat. En die opperzaal brengt je dus inderdaad op zijn minst bij de aanvang van onze tegenwoordige tijd. Waarbij de Heer een einde gemaakt heeft aan de wet, aan Eglon. En heeft dat gedaan door zijn woord, dan wel door degene die zijn woord vertegenwoordigt, hoe je dat maar zegt. De verlosser, degene die echt één is, de Heer onze God. De Messias, enzovoorts. Dat is wat uitgebeeld wordt hier. Waarna eerst gedaan, voldaan is aan de eisen van de wet. Dat heeft de Heer namelijk gedaan. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld, zong Johannes de Heer. Maar het is natuurlijk Romeinen 8 vers 2 of vers 3. Of wat, waar het maar staat precies. Wat der wet onmogelijk was, heeft God via de zending van zijn zoon gerealiseerd. Kortom. Dat geschenk is betaald, die prijs is betaald en daarmee is het afgelopen met het hele gedoe. Het einde der wet, het einde van Eglon enzovoorts. Het einde van heel dat rijke leven en wat het maar was. Hetgeen hierna natuurlijk nog uitgevochten wordt, maar ik vestig de aandacht op dat daar dan toch uitdrukkelijk sprake is van dat hij de bazuin blies op het gebergte van Efraïm in vers 27. Heb je dat? Efraïm, introductie van Efraïm. Want u weet langzamerhand dat onze bedeling verband houdt met, en de roeping van de gemeente rechtstreeks verband houdt, niet met Juda, althans niet kausaal, maar rechtstreeks verband houdt met Efraïm en de beloften aan Efraïm met betrekking tot eerst geboorterecht. Nou, dan moet ik het bij laten. Misschien dat ik er volgende keer nog op terugkom, ik denk het wel, even. Maar dat is de, in het korte geschiedenis. Het is gewoon de illustratie van het einde der wet, het einde van de slavernij onder de wet enzovoorts. Veroorzaakt door de Heer zelf, van wie die Eglon, of Ehud, sorry, van wie die Ehud natuurlijk in beeld is. Al was het maar. Kijk, als je hem uittekent en je geeft hem dat zwaard in zijn hand, dan denk je, oh, dat is Paulus.
Maar waarom met zijn linkerhand? Waarom met zijn linkerhand?
Ik versta je niet.
Waarom met zijn linkerhand?
Oh, daar heb ik het nog niet over. Zie je wel, ik had er nog meer over te zeggen. Omdat het woord van God heeft namelijk altijd twee kanten, snijdt aan twee kanten, maar het woord van God wordt ons altijd voorgesteld als in tweeën, met een linker en een rechte kant, een foute kant en een goede kant, om zo te zeggen. De foute kant is de wet, de goede kant is de genade. Paulus, die maakte de switch van de linkerkant naar de rechterkant. Aan de linkerkant onder de wet vervolgde hij de Heer. Aan de rechterkant diende hij de Heer. Voor velen is de wet alleen die linkerkant. Uit geboden en inzettingen bestaande, zegt Paulus in Efeze en in Colossense enzovoorts. En dat is een handschrift dat tegen ons was. Maar als de wet een handschrift is wat tegen ons is, waar heeft David het dan over als hij in Psalm 119 dagenlang, als je het mij vraagt, datzelfde woord van God bejubelt? Hoezo is het dan tegen? Nou, hij heeft het over de andere kant ervan. De rechterkant ervan. En het drukt zich uit in de twee stenen tafelen, alsof het niet op één gekund had. Had makkelijk op één gekund. Heb je wel eens een foto gezien van de steen van Rosetta? Daar staat nogal wat op die ene steen, hoor. Die 10 geboden kunnen daar makkelijk op. Maar waarom is het in tweeën? Omdat dat het dualisme de twee kanten van het woord van God uitdrukt. En dan heb je nog de variant van de boekrol, beschreven van binnen en van buiten. Heeft twee kanten. En onze Bijbel is ruwweg het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En de Joden, Saul, de wet, houden vast aan het linkse deel. en kennen het rechtse niet. Die lezen dus ook zo'n geschiedenis en zeggen dan, ja, wat ze goed deden, wat ze fout deden, en waarom het ging zoals het ging, en waarom het niet anders kon, en dat soort dingen, historisch. En die missen de hele clou van het verhaal, want de clou van het verhaal staat aan de rechterkant. Het gaat over de Messias en Messiaanse profetieën enzovoorts. Het is wat men doet met de psalmen. Men past het op zichzelf toe, in plaats van dat men begrijpt dat het over de Heer Jezus gaat. Daarna kan je het altijd nog terecht op jezelf toepassen. Maar als je dat overslaat, dan zit je fout. Enzovoorts. Begrijp je wel? Zo is dat de hele Bijbel door eigenlijk. Nou ja. Dus links, dat is de afrekening van de wet. En daar houdt het dan op. Want dan wordt de switch gemaakt naar de andere kant. En het leuke van het zwaard is, snijdt aan twee kanten, het hangt rechts, maar het wordt links bediend. Zo goed als dat het nieuwe verbond getuigenis heeft van het oude verbond, zal ik maar zeggen. Maar het heet niet, zit aan mijn linkerhand, het heet, zit aan mijn rechterhand. Enzovoort. En de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Maar ja, onder de wet is men per definitie links. En dus fout. Het is hetzelfde trouwens als die twee bomen in de hof. De een is links, de ander is rechts. Het is dezelfde symboliek. De een is wet, de ander is genade. De een is dienstbaarheid, is vrijheid. Het komt zelfs overeen met Stoïcijnen en Epicureërs enzovoorts. De beide hoofdstromingen. Het is wel heel ruw, maar kort door de bocht. Maar het is hoofdstromingen van de filosofie. Enzovoorts. Dus, is dat genoeg antwoord? Oké. Dan zullen we daar voor vanavond bij laten. Als u nou nog vragen hebt, dan moet u ze onthouden tot de volgende keer. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die we in uw woord vinden. Dat het niet maar is alleen maar een verzameling geboden en inzettingen waaraan wij ons toch niet kunnen houden, maar dat het is de openbaring van wie u bent en wat u doet. En daarom in het bijzonder de openbaring van uw weg tot zaligheid en van uw genade. We danken u dat we daarin en daaruit mogen leven. Dat we deel hebben gekregen aan die genade die u ons verleent als die genade geeft Gods. En we danken u daarom dat u ons eeuwig leven hebt geschonken. Verlost hebt, bevrijd hebt van de dienstbaarheid, van de wet, van de zonde en van de dood. En onze plaats gegeven hebt in uw nieuwe schepping en daarmee ook in uw koninkrijk. We danken u dat we daarom ook mogen uitzien naar de openbaring van deze dingen. De openbaring van uw heerlijkheid in de afzienbare tijd. En we danken u daarom, Vader, dat we hier mochten zijn vanavond om dat woord te openen en ons te bepalen bij deze oude beginselen, oude geschiedenissen, maar nog steeds, en juist ook nu, actueel. Wees u dan ook ons nabij op grond van uw beloften, om Christus wil. Amen.